En we lezen samen het Bijbelboekje Obadja.
Het gezicht van Obadja. Alzo zegt de Heere, Heere van Edom. We hebben een gerucht gehoord van de Heere. En er is een gezant geschikt onder de heidenen. Staat op en laat ons opstaan tegen hen ten strijde. Ziet, ik heb u klein gemaakt onder de heidenen. Gij zijt zeer veracht. De trotsheid uws harten heeft u bedrogen. Hij die daar woont in de kloven der steenrotsen, in zijn hoge woning, die in zijn hart zegt, wie zou mij ter aarde nederstoten? Al verhief gij u gelijk de arend, en al stelde gij uw nest tussen de sterren, zo zal ik u vandaar nederstoten, spreekt de Heere. Zo er nachtrovers tot u gekomen waren, hoe zijt gij uitgeroeid? Zouden zij niet gestolen hebben, zoveel hun genoeg was? Zo er wijnlezers tot u gekomen waren, zouden zij niet een nalezing hebben overgelaten? Hoe zijn Ezo's goederen nagespeurd, zijn verborgen schatten opgezocht? Al uw bondgenoten hebben u tot aan de landpalen uitgeleid. Uw vredegenoten hebben u bedrogen. Ze hebben u overmocht. Die uw brood eten, zullen een gezwel onder u zetten. Er is geen verstand in hem. Zal het niet te dien dagen zijn, spreekt de Heere, dat ik de wijzen uit Edom en het verstand uit Ezo's gebergte zal doen vergaan? Ook zullen uw helden, o Theman, verzaagd zijn, opdat een ieder uit Ezo's gebergte door de moord worden uitgeroeid. Om het geweld begaan aan uw broeder Jacob zal schaamte u bedekken, en gij zult uitgeroeid worden in eeuwigheid. Ten dagen als gij tegenover stond, ten dagen als de uitlanders zijn heer gevangen voeren en de vreemden tot zijn poorten introkken en over Jeruzalem het lot wierpen, waart gij ook als een van hen. Toen zoudt gij niet gezien hebben op de dag van uw broeder, de dag zijn vervreemding, nog u verblijd hebben over de kinderen van Juda ten dagen van hun ondergang, nog uw mond groot gemaakt hebben ten dagen der benauwdheid, nog ter poorten van mijn volk ingegaan zijn ten dagen van hun verderf, nog gezien hebben ook gij op zijn kwaad ten dagen van zijn verderf, nog uw handen uitgestrekt hebben aan zijn Heer ten dagen van zijn verderf, nog gestaan hebben op de wegscheiding om zijn ontkomenen uit te roeien, nog zijn overgeblevenen overgeleverd hebben ten dagen der benauwdheid. Want de dag des Heeren is nabij over al de heidenen. Gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden. Uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren. Want gelijk gij lieden gedronken hebt op de berg mijner heiligheid, zo zullen al de heidenen geduriglijk drinken. Ja, ze zullen drinken en inzwelligen, en zullen zijn alsof zij er niet geweest waren. Maar op de berg Sions zal ontkoming zijn, en er zal een heiligheid zijn, en die van het huis Jacob zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten. En Jacobs huis zal een vuur zijn, en Jozefs huis een vlam, en Ezo's huis tot een stoppel. En ze zullen tegen hen ontbranden en zullen ze verteren, zodat Ezo's huis geen overgelevene zal hebben. Want de Heer heeft het gesproken. En die van het zuiden zullen Ezo's gebergte, en die van de laagte zullen de Filistijnen erfelijk bezitten. Ja, ze zullen het veld van Efraim en het veld van Samaria erfelijk bezitten. En Benjamin Gilead en de gevankelijk weggevoerde van dit Heer, der kinderen Israëls, hetgeen der Kanaanieten was, tot Sarfat toe. En de gevankelijk weggevoerde van Jeruzalem, hetgeen in Sefarad is. Zij zullen de steden van het zuiden erfelijk bezitten. En er zullen heilanden op de berg Sions opkomen om Ezo's gebergte te richten. En het koninkrijk zal des Heren zijn.
We hebben gemeente samen een Bijbelboekje gelezen waarvan ik vermoed dat het voor de meesten onbekend is. Bijbelboekje Obadja, dat is ook een van de redenen waarom dit Bijbelboekje 2 keer bepreekt zal worden. Zowel vandaag, als zo God het geeft, ook volgende week zondag. De prediking van dit Bijbelboekje valt ook samen met een moment in het kerkelijk jaar. Het is vandaag ook de zogenaamde Israëlzondag. Niet dat ik van bijzonderheden houd. U kent mij denk ik een klein beetje om te weten dat Ik ervan overtuigd ben dat in een gemeente het hele jaar door aandacht gevraagd moet worden en ook voorbeden gedaan moet worden voor het volk Israël, maar dat valt nu ook zo samen. En het past ook goed om tussen een periode waarin we bekende bijbelstof hebben behandeld, het bijbelboek Jozua. En straks in november zullen we verder gaan met adventstof en dat is voor de meesten ook bekend, om ook dit bijbelboekje aan de vergetelheid te ontrukken en ook centraal te stellen in de prediking. In beide keren is de tekst voor de prediking het slot van dit bijbelboekje. Dat is ook de kern van Obadja, waar de profeet Obadja uitroept, het koninkrijk zal van de Heere zijn. En vanmorgen valt in de prediking de nadruk op het eerste deel van Obadja en volgende week op het tweede deel van dit bijbelboekje. Het thema waaronder vanmorgen voor de eerste keer het boekje Obadja bepreekt wordt, is Obadja verkondigt Gods oordeel aan de vijanden van Gods volk. Obadja verkondigt Gods oordeel aan de vijand van Gods volk. En deelvolente volgende week, Obadja verkondigt Gods heil aan zijn volk. Nu vanmorgen verkondigt Gods oordeel aan de vijand van Gods volk. In zijn prediking stelt Obadja Edom tegenover Israël. Dat is het eerste punt, Edom tegenover Israël. In zijn prediking stelt Obadja Esau tegenover Jacob, dat is het tweede punt. En in zijn oordeelsprediking stelt Obadja Israëls vijand tegenover Israëls koning, dat is het derde punt. Dus Edom tegenover Israël, Esau tegenover Jacob en Israëls vijand tegenover Israëls koning. Niet alleen het boekje is voor de meesten onbekend, onbekend is ook de profeet Obadja. Wie is hij nu eigenlijk precies? De algemene gedachte is dat Obadja, die dit bijbelboekje geschreven is, dezelfde persoon is die ambtenaar is geweest aan het hof van koning Agab, die op een bijzondere manier ook zorg droeg voor 2 keer 50 profeten, zonen door hen te verbergen in die tijd van hongersnood in de dagen van Elia. En die op die hoge positie in die moeilijke omgeving door Gods leiding en door Gods zorg gelukkig ook veel kon en mocht betekenen voor het volk van God in die dag. Maar terecht worden bij deze gangbare opvatting, die vermoedelijk ook wel onder ons leeft, zo denk ik, een aantal kritische vraagtekens geplaatst. En ik geef die gewoon maar ook even mee vanmorgen voor u en ook voor mezelf. In de eerste plaats deze kritische vraag dat de Obadja van koning Agab leefde in het 10-stammenrijk en zijn werk deed aan het hof van het paleis in Samaria. Maar uit dit boekje, Obadja, wat vanmorgen voor ons open ligt geslagen, wordt duidelijk dat deze man werkt in Jeruzalem in het 2-stammenrijk in Juda. En niets heeft te maken met wat er in het 10-stammenrijk onder het broedervolk gebeurt. En daarmee hebben we eigenlijk ook al meteen de tweede kritische vraagteken te pakken, namelijk dat is dat beide personen dus leefden in een hele andere tijd. Wanneer Obadja werkt aan het hof van koning Agab en daar ambtenaar is, dan is er nog geen sprake van dreiging en inname van de stad Jeruzalem. Maar uit dit bijbelboekje, we zullen vanmorgen dat ook zien, al lezen tussen de regels door, valt op te maken dat de stad van Jeruzalem verwoest is. In 586, 87 voor Christus. En dat deze Obadja, die dus een hele andere man moet zijn, dat ook gezien heeft en in die moeilijke omstandigheden, in het dieptepunt van Israëls geschiedenis, door God wordt geroepen om het profetische woord te laten horen. Het gaat dus om een andere Obadja dan de Obadja die werkt aan het hof van koning Agab. En op zich is dat ook niet verwonderlijk, als u wat verder bladert in het Oude Testament, dan komt u er al snel achter dat de naam Obadja een hele gangbare naam is, die veel voorkomt. Er zijn 7 personen die zo heten en er is ook nog een andere naam, Obadjahu, een afgeleide vorm hiervan, die door 3 personen wordt gedragen. U kunt zich voorstellen dat het er ook moeilijk is om de profeet achter dit bijbelboekje te kunnen traceren, te identificeren. Wie is hij nu eigenlijk? Ik denk, gemeente, dat we het ook daarbij moeten laten, dat we over de man zelf die achter het bijbelboekje Obadja staat niet zo heel veel kunnen vertellen dan alleen dat. Misschien is er nog wel iets te melden aan de hand van de betekenis van deze prachtige naam trouwens, Obadja, dienaar of knecht van de Heere. dat hij deze naam ook met ere heeft gedragen. Het is ook echt een knecht van de Heer. Een dienaar van de God van Israël. Allereerst omdat Obadja persoonlijk de Heere vreest. Hij vreest God. En daarom is hij ook niet bang voor de omstandigheden waarin hij het woord van God mag laten klinken. In een totaal onmogelijke situatie, een situatie van totale ontreddering, van verbijstering, van angst. Omdat Jeruzalem is platgebrand, alles is weggeroofd, vele duizenden mensen in Jeruzalem zijn vermoord en in de omgeving van Jeruzalem om het leven zijn gebracht, staat deze man. En hij predikt niet in de eerste plaats woorden van troost, zegen en heil, bestemd voor het berooide volk, voor zijn volksgenoten. Onverschrokken en fier verkondigt hij Gods oordeel. Op een moment dat de vijanden triomferen en zegevieren over het volk Israël. Dan moet je niet alleen durf hebben om dat te kunnen doen. Dan moet je ook geloof hebben om dat zo te willen doen. Obadja gelooft in God. Gelooft Gods stem. Gelooft Gods woord. En laat zich daarom niet leiden door de omstandigheden van zijn tijd en van zijn dag. Opvallend is trouwens ook dat Obadja meteen met de deur in huis valt en direct duidelijk maakt wat het adres voor zijn prediking is. Heel gericht en heel geadresseerd gericht, om het zomaar eens te zeggen, spreekt hij één specifiek volk aan, dat is het volk Edom. Alle andere volkeren die ook een deel en aandeel hebben gehad in de verwoesting van Jeruzalem, in het platbranden van die stad, de Assyriërs voorop, ze worden in dit Bijbelboekje niet genoemd. En dat is op het eerste gezicht merkwaardig gemeend. Omdat het volk Edom niet voor ons aanstond tijdens de inname van Jeruzalem, dat waren de Assyriërs. Maar pas in het kielzoog van die triomferende legers uit Assyrië Jeruzalem binnentrokken. En daar moordend, plunderend, vergun me dat ik het zeg, maar het is wel de taal van de schrift, verkrachtend. Hun broedervolk vernederde. Onteerde. Vermoorde. Je zou verwachten, als je dan die situatie van dat moment overziet, dat deze profeet die door God wordt geroepen als eerste zijn pijlen richt op de belangrijkste vijand van dat moment, Assyrië en daarachter Babel, maar niets daarvan. Obadja wendt zijn gezicht niet naar het oosten, daar waar de Assyrische legers vandaan komen, maar hij keert zijn gezicht naar het zuiden, de streek waar Edom vertoeft, het zuiden van Israël. Zo onder de Deodosee, verschillende onder ons zijn daar geweest, ligt dat gebied waar Edom woont, al eigenlijk vanaf de dagen van Esau, en dat gebied strekt zich tot aan de golf van Aqaba. In dat hoge berg, in de rotsen, zo zegt de profeet Obadja, verscholen in de grotten en in de spelonken, heeft dit volk zijn plaats gevonden, zijn ook woningen uitgehakt. U kunt ze vandaag ook bezoeken. En een van die belangrijkste plaatsen die ook te maken hebben met het volk Edom is bijvoorbeeld de stad Petra. Verschillende onder ons zijn er vorig jaar of nog niet zo lang geleden ook geweest. Dat maakt meteen duidelijk dat dit volk Edom ook een volk is met een lange geschiedenis en met een lange traditie. Een volk is waar je ook niet zomaar omheen kan. Een volk waar je bang voor moet zijn, zo stonden ze ook bekend. Het was een geducht volk, een machtig volk dat vanuit dat gebergte waar ze zich veilig op konden terugtrekken, als adelaars in een nest, zo zegt de profeet Obadja, uitvallen deden in het laagland en plunderend en moordend en rovend hun buit binnenhaalden en dat vervolgens weer verstopten in die grotten en in spelonken waar ze hun schatten in de loop van de jaren opbouwden en vergaderden. Edom is zo'n volk wat ongrijpbaar is. Ik zei het al, het volk heeft ook oude papieren. Als u teruggaat in de Bijbelse geschiedenis, dan komt u al snel bij de naam Esau terecht, de tweelingbroer van Jacob, die op enig moment de tent van zijn vader verlaat naar het zuiden, trekt hij zich al heel snel in deze streek, Seir, zo wordt dat ook wel genoemd, het gebergte van Seir vestigt, en daar uiteindelijk ook uitgroeit tot een groot volk. Steden worden er gemaakt in de bergen. machtige forten en burchten worden er aangelegd. Het is een volk waar je bang voor kan zijn. Edom. Het heeft ook altijd geleefd, letterlijk en figuurlijk, in de schaduw van Israël, in het achterland van Israël. Maar dan wel op zo'n manier dat Israël van zijn kant nooit een verbond kon sluiten met Edom, vriendschappelijke contacten kon aangaan met dit volk. Edom was niet te vertrouwen, zo werd in de loop van de geschiedenis duidelijk. En het is dit volk dat op een hele lage wijze, op een hele laffe wijze, zijn aandeel levert in de verwoesting van Jeruzalem en in het platbranden van Judea. De profeet Obadja benoemt dat ook en ik volg het maar even met u, al lezend het boekje Obadja en ik kijk dan even met u naar vers 11. En verder, waar met korte woorden wordt beschreven wat de rol van Edom is in die periode. Er staat ten dagen als gij, dus Edom tegenover, stond ten dagen als de uitlanders zijn heer gevangen wegvoerden. Dus daarmee worden die Assyriërs bedoeld. Hun naam wordt niet gemeld, het gaat om buitenlanders. Toen u daar was en alles werd meegenomen naar Babel. En de vreemden tot in de poorten van Jeruzalem introkken en over Jeruzalem het lot wierpen, was u daar ook bij, zo zegt de profeet Obadja. Nou, hoe was u daar dan bij, Edom? Wel, zegt de profeet, vers 12, u keek allereerst toe, terwijl het om uw broeder ging. Wij zijn toch afkomstig uit dezelfde tent, van Jacob en Rebekka. Wij kwamen toch voort uit dezelfde moeder. En we werden toch bijna gelijktijdig geboren, broeder Edom. Waar was u toen? Toen uw tweelingbroer werd vermoord, leeggeroofd, werd onteerd. U keek toe. Dat niet alleen, zo gaat de profeet verder, u verblijdde er zich ook over, het middelste gedeelte van vers 12, u bedreef vreugd. Het was nog niet eens dat u verslagen toekeek op grote afstand, dat u zich machteloos voelde om toe te kunnen schieten. Nee, het was voor u een dag vol vreugde, van blijdschap, een dag waar u jarenlang al naar al had uitgekeken. En als we dan even verder lezen, dan staat er, vers 12, het slot. Uw mond maakt u groot ten dagen van die benauwdheid. Dat wil zeggen, u had veel praatjes. U stond daarbij en u keek er niet alleen naar en u bedreef niet alleen vreugde, maar u juichte het ook toe, u moedigde het ook aan. We hebben het gezongen met Psalm 137. Ontbloot die stad tot aan de fundamenten toe. Zo stond Edom daar te kijken, te juichen en de Assyriërs aan te moedigen. We bleven daar nog maar bij. Al is dat al laf. Maar Edom laat zich in zijn laagheid kennen, ook op een hele andere wijze. Namelijk, en dan lees ik even met u verder, vers 13 en 14, dat het ook de vluchtwegen, het begin van vers 14 is dat dan, de vluchtwegen opzocht en daar de vluchtelingen opwacht, de mensen die renden voor hun leven, anders werden ze om het leven gebracht in Jeruzalem en ze daar ter plekke doodsloegen. Als een hyena, als een laagheid en lafheid, stelde Edom zich op in de schaduw van Jeruzalem en maakte het karwei, vergun me dat ik het zo zeg, gemeente, maakte het karwei van de Assyriërs af. Door de mensen die dachten dat ze de dans konden ontspringen en hun leven konden redden, alsnog te vermoorden. Nou, daar hebben we Edom. Een laf volk. Een laag volk. Een volk dat niet te vertrouwen is. Dat zich eerst opstelde als een bondgenoot van Jeruzalem toen de Assyriërs in aantocht waren. Toen zocht Jeruzalem ook contacten met naburige volken. Werd er een coalitie samengesmeed. Esau speelde de gemaakte onschuld. En Esau zat daar aan de tafel. En Edom zette zijn handtekening. En Edom zegde zijn hulp en bijstand toe. Maar toen het punt daar was, toen liep Edom over naar de andere kant. En liet zijn broedervolk verraden achter. Niet te vertrouwen. Is dat alleen maar van dit moment dat Edom, als hij zo het internationale terrein overziet, zijn knopen telt en opeens een hele andere houding aanneemt dan in de eeuwen daarvoor? Nee, als ik het Oude Testament goed lees en het spoor van Edom dat Edom getrokken heeft in de loop van Israëls geschiedenis volg, dan is dit typerend voor dit volk. Dan was deze uitkomst eigenlijk ook te verwachten. Dat Edom zich uiteindelijk zo zou opstellen. Ik word je door een verre buurman in de steek gelaten, dat is tot daaraan toe. Maar meerdere onder ons kennen de pijn, wat het is als je door je eigen broer of zus in de steek wordt gelaten. Nou, die pijn die klinkt hier door. Maar dan veel heviger. En veel scherper. Dat verklaart ook, gemeente, meteen waarom Obadja zijn prediking richt naar Edom. Er zitten nog een paar redenen achter, dat zullen we zo zien. Maar Obadja haalt in zijn prediking dit lage volk uit het duister en plaatst het door zijn prediking in het licht van Gods gericht en van Gods oordeel. Het volk dat dacht dat het zich in zijn lafhartigheid, in zijn laagheid, in zijn doortraptheid zich ergens achter in de schaduw kon uitleven, wordt door de prediking van Obadja naar voren gehaald en als een laagheid met felle bewoordingen getekend. Ik stip dat maar heel even aan, gemeente, maar hier zien we ook een andere kant van de prediking, namelijk dat de prediking ontmaskerend moet zijn. Wat hier in het grootst gebeurt in het Oude Testament, het ene volk tegenover het andere volk, gebeurt regelmatig in de prediking ook één op één. Een prediker moet een ontmaskeraar zijn van de verborgen raadselen van ons hart, van de geraffineerdheid, van de doortraptheid, van de leugenachtigheid, van de arglistigheid van uw, jouw en mijn hart. Dat moet hij openleggen. En in het licht van Gods woord, niet alleen benoemen, maar ook veroordelen. Dat is niet alleen een ontdekkende prediking. Dat heeft ook een ontluisterende kant, die prediking. Zo'n prediker is Obadja dus. En ik onderstreep het nogmaals, dat tekent het geloof van deze prediker. Het tekent ook de God van deze prediker. Die door de prediking van Obadja laat zien dat hij het wel weet. Dat hij alwetend is. Dat God alwetend is, dat wordt ook duidelijk gemaakt door de prediker. En ik zit dan even met u aan het begin van dit Bijbelboekje. Als de Heere ook direct bij monden van Obadja het volk Edom het oordeel aanzegt. Ik kijk even naar vers 4. Waar God het beelden uit dat gebergte van Zeer, de thuisbasis van Edom, gebruikt. En hij zegt dan, al verhief gij u gelijk de arend. Al voer u zo hoog op als een arend. Nou, wie wel eens in Israël is geweest en ook in het berglandschap, die heeft daar ongetwijfeld ook de arend gezien. Hoog, cirkelend, boven de termieken die hangen boven dalen. Edom is vertrouwd met dat beeld. En als stelde het gij uw nest tussen de sterren. Nou, dat is onmogelijk, dat een arend nestelt tussen de sterren. Maar stel je nou voor, zegt Obadja, dat u dat zou kunnen. Zo hoog, ongrijpbaar voor iedereen hier op aarde. Dan plukt God u uit de lucht. En haalt u naar beneden. En dat niet alleen, ik kijk maar even verder nog, vers 5. Als er een dief binnenvalt in een van uw grotwoningen of in uw paleizen verscholen in het gebergte, dan gaat die dief op zoek naar zijn gading. En hij kan niet alles meenemen, zo zegt vers 5. Dat past niet in zijn tas of daarin schieten zijn armen tekort. Hij neemt alleen het meest kostbare mee en de rest laat hij liggen. Maar als God komt, dan neemt God alles mee en brandt God alles plat en wordt u uitgerookt uit uw holen en grotten en blijft er niets en niemand meer over. En daarin zien we een andere trek, gemeente, niet alleen van de prediking van Obadja. Obadja predikt die God die alle dingen weet en ziet, maar zien we ook iets oplichten van de God van Israël. Die niet alleen weet wat daar gebeurt, die sluipwegen, die vluchtwegen, hoe vrouwen en kinderen vermoord worden door de Edomieten. Maar die ook weet waar Edom woont. Die de vluchtwegen van Edom kent. Die de schuilspelonken van Edom in kaart heeft gebracht. En die op zijn tijd onherroepelijk zal komen. En dat heeft God trouwens in de loop van de geschiedenis gedaan. Edom is vandaag verworden tot een toeristische attractie. Waar je onder leiding van een gids een beetje kunt ronddwalen door wat schrotten en je de cultuur van die tijd kunt bewonderen. Maar van het volk is niets meer over. God wist niet alleen wie Edom was, God wist Edom ook te vinden. En ik trek maar heel even kort die lijn ook naar u en mij. Ik kom straks in het derde punt bij u en bij mijn hart. Maar is dit ook niet de Heere, gemeente, die ook ons weet te vinden? Moeten we hier ook niet denken aan de woorden van de zaligmaker zelf, als hij dat beschrijft, de jongste dag wat er zal gebeuren? Mensen in doodsangst zullen uitroepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons, want hij komt. Om het aardrijk te richten. Je moet er toch niet aan denken dat de mensen onder ons, die op dit moment met ons meeluisteren, misschien u wel, dan ook vol angst, krijzend en schreeuwend, op de vlucht slaat voor God. Hij weet u te vinden. Hij weet waar je verbergt. En hij zal je ook vinden. Onherroepelijk. En daarom vlucht heeft geen zin. Dan alleen naar het kruis. En eigenlijk, gemeente, hebben we nu meteen ook iets te pakken wat ook kenmerkend is voor de prediking van de oud-testamentische profeten, maar wat ook op een hele bijzondere, unieke manier naar voren komt in het onbekende Bijbelboekje Obadja. Dat uitgerekend op een dieptepunt in de geschiedenis van Israël, van totale ontreddering, op een moment dat niemand eigenlijk meer de profetische prediking kan geloven. Voor die tijd was er geen sterveling in Jeruzalem die die prediking wilde geloven. Men vermoordde de profeet. Maar als de profetische prediking dan uiteindelijk zijn gelijk haalt, en als de muren van Jeruzalem naar beneden worden gehaald, en als de profeet Jeremia, een tijdgenoot van Obadja, kan zeggen dat het waar is wat God heeft beloofd, en dat hij onherroepelijk komt met zijn gericht, dan verwacht je niet dat er nog een profeet naast Jeremia gaat staan die op dat moment, in die chaos, in die totale ontreddering, het oordeel van God gaat verkondigen aan de vijand van Israël. Dat is allereerst tot troost, deze prediking, voor Gods kerk in die tijd, maar ook vandaag. Dat al komt God in zijn gericht en al gebruikt hij daarvoor de legers van Assyrië. En al bedient hij zich met instrumenten van wreedheid. Diezelfde God op datzelfde moment, op diezelfde plaats. Deze vijanden, die op dat moment een hulpmiddel, een instrument zijn in zijn hand, het definitieve oordeel aanzegt. Waarom? Omdat God trouw blijft aan zijn verbond met Israël. Daarom. Dat is de enige reden, gemeente. Gods trouw. En dat is niet omdat de Heere al zijn menselijke wijs gesproken vanuit de hemel toeziet wat er zich allemaal afspeelt in de straten van Jeruzalem. En onderschat u de wreedheid niet. Ik ga dat niet gedetailleerd vertellen van de kansel. Dat is niet gepast op deze plaats. Maar de wreedheden van ISIS verbleken. Vallen echt in de schaduw bij wat daar op dat moment allemaal gebeurt. En dat God dat ziet. En dan opeens een gevoel van medelijden krijgt. En bij zichzelf te raden gaat. Wat heb ik eigenlijk uitgeroepen over mijn volk en over mijn stad? Geen spoor daarvan. Gelukkig ook maar, zou ik zeggen. Want de Heer is ook daarin eerlijk. Geen aannemen des persoons is op dat moment ook bij hem. We kunnen op God aan, gemeente. Ook die God die bewijst in zijn gericht en in zijn oordeel eerlijk te zijn. En eerlijk te handelen. Maar de andere kant daarvan is dat deze God ook zijn verbond houdt. Al wordt Jeruzalem platgebrand, dat is tot daar aan toe, maar de tempel wordt ook platgebrand. Het heilige der heiligen wordt verwoest, de ark wordt verwoest, de kandelaar wordt weggeroofd. Er blijft niets meer over wat zichtbaar herinnert aan Gods verbondstrouw dan alleen de prediking. Dan alleen de stem van de profeet. Die namens God spreekt en het opneemt voor het verbond dat God met Israël heeft gesloten. De prediking vandaag klinkt op de bekende Israëlzondag gemeente. Ik zinspeelde daar net al op, ik ben niet zo voor bijzondere zondagen. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat mijn principe ging wankelen in de achterliggende weken toen er een open brief in de pers verscheen van verschillende predikanten. Dit keer uit de PKN, maar dat leeft breder dan alleen maar in de PKN. Die grote vraagtekens plaatsten achter de onopgeefbare verbondenheid met Israël. Daarin klinkt een stuk liberale theologie in door. Waar we bij weg moeten blijven. Maar laten we ons ook goed realiseren vanmorgen dat wij gedragen worden door de stam die Israël is. En dat wij als kerk geen bestaansrecht hebben in onszelf. Wij ontlenen ons bestaansrecht aan het verbond dat God met Israël heeft opgericht. Dat verbond draagt ons. Wie daaraan gaat morrelen en wie dat op losse schroeven gaat stellen, die haalt ook de God van Israël naar beneden. Die dient ook een andere God dan de God van Oud en Nieuwe Testament. Dat is niet de God van Abraham, Isaac en Jacob, de vader van Jezus uit Nazareth. Dat is een afgod. U voelt het aan dat ik scherp ben vanmorgen, dat is ook heel bewust. Het staat of valt hier ook mee, gemeente. De kerk staat of valt hier ook mee. Met het verbond dat God heeft opgericht met zijn volk. En bewaard tot op de jongste dag van vandaag. En daarom is het ook vertroostend. Dat al hoor je het vuur nog knetteren in Jeruzalem. En al hoor je die muren met donderend geraas omvervallen. En al hoor je het geschreeuw in de straten van Jeruzalem van die brallende soldaten. En al hoor je op de achtergrond het gejuich van Edom. Dwars daar doorheen. De stem van de profeet klinkt. Die het opneemt voor Gods verbond. En zijn vijand het oordeel aanzegt. Dat is ook de troost anno 2018. Troost voor Israël, het Joodse volk, maar ook een troost voor ons, die ingeënt zijn in Israël, krachtens Gods verbondshandelen. We hebben het profetische woord, dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht slaat, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de morgenster opgaat in uw harten. Dat is dit woord. Waarin ook de stem van Obadja klinkt. Hij plaatst Edom tegenover Israël. Dat is het tweede, eerste punt. We maken de stap naar het tweede punt. Hij plaatst ook Esau tegenover Jacob. Ik stipte dat net al aan, dat dat ook een van de redenen is waarom Obadja zo fel is op Edom. Achter die felheid klinkt ook verbondenheid. Het gaat om een broedervolk. En dat verklaart trouwens ook meteen waarom Edom ook zo'n grote plaats heeft in het Oude Testament. Er zijn meer gerichtspredikingen die geadresseerd zijn aan de volkeren rondom Israël. Ik noemde maar een paar. Prediking bijvoorbeeld aan Nineveh, de profeet Nahum. Een prediking die bestemd is voor de Filistijnen. Een prediking die bestemd is voor Tyrus en Sidon. U vindt ze in de hoofdstukken in Jeremia en Ezechiël. Maar als u al die predikingen naast elkaar plaatst en ze gaat optellen, dan springt per saldo Edom er bovenuit. De meeste aandacht in het Oude Testament gaat vanuit Israël naar Edom. 7 keer is er een aparte prediking voor Edom. 4 keer een kort woord voor Edom. Ondanks dat het volk zo klein is. In vergelijking bijvoorbeeld met de Assyriërs. En ondanks dat dat volk op de achtergrond is. In het geniep. In het duister. Ondanks de openlijke vijand van de Filistijn. Als je dat naast elkaar plaatst. Edom krijgt de meeste aandacht. Waarom? Waarom, en ik trek het nu maar even een niveau hoger, gemeente, waarom behaagt het God de Heilige Geest? Om in het woord van God zoveel aandacht te geven aan een ogenschijnlijk klein volk, als je dat plaatst naast de wereldmachten van die dag. Wel, als ik de lijn volg in het Oude Testament, zijn daar 3 redenen voor te noemen. En ze komen ook tussen de regels door in dit kleine boekje Obadja terug. Het eerste is dat eigenlijk vanaf het eerste moment, de uittocht uit Egypte, tot na de ballingschap, Israël altijd de haat, de vijandschap van Edom heeft te verduren gehad. Het gaat dus niet om een korte periode, zoals met de Filistijnen. Het gaat ook niet om een geweldige beweging vanuit Egypte of Assyrië. 2 wereldmachten die elkaar vaak meten in de dal van Jezreel in Israël, waar Israël dan onder te lijden heeft, indirect wordt meegezogen in die oorlog. Nee, Edom is steeds uit op de ondergang van zijn broedervolk, Israël. Dat houdt Edom bezig. Het tweede wat opvalt is dat het ook voortdurend diezelfde vijandschap is. In de loop van de geschiedenis is er geen periode van wapenstilstand, van vrede, van economische samenwerking. Keer op keer moet Israël achterom kijken, anders zet Edom de dolk in de rug van zijn broertje. De laatste reden. En laten we nou de profeet zelf maar even aan het woord, gemeente. Kijkt u maar even met me mee. Als Obadja aan het verkondigen gaat, dan noemt hij eerst de naam van Edom aan het begin van zijn Bijbelboekje. Maar al spoedig gaat hij over op die andere naam, vers 6 bijvoorbeeld. Esau's goederen zijn nagespeurd in het verborgene. Er worden nakomelingen van Esau genoemd, in vers 9 bijvoorbeeld. Teman, dat is een kleinkind van Esau. Maar dan komt het in vers 10, dan spreekt de profeet opeens over om het geweld begaan aan uw broeder Jacob. Deze laaghartigheid, deze lafheid, dit geniepige, dat heeft dus een specifieke achtergrond. Dit kun je alleen maar van Edom zeggen, die samen met Jacob groot gebracht werd in de tent van Isaac. Die op hetzelfde moment gedragen werd in dezelfde baarmoeder van Rebecca. Het is dus een laagheid, een lafheid, waar ook een godsdienstige trek aan zit. Esau was besneden. Esau was deel van het verbond dat God met Abraham, Isaac en Jacob had opgericht. En Esau verkocht zijn verbondsvoorrecht voor een bord eten. Het ging Esau niet om dat lekkere eten. Het ging bij Esau mis omdat hij geen waarde toekende aan het verbond en de belofte. En als iets voor jou waardeloos is, dan kun je het voor alles inruilen. Desnoods voor een bord soep. Zie daar Esau. De vijandschap van Esau richt zich dus niet alleen op zijn broertje. De vijandschap van Esau richt zich ook op de God van zijn broertje. De God van zijn vader. De God van het verbond. Daar zit de kneep. Het is niet zomaar rivaliteit tussen twee verschillende volken. Nee, in die houding van Edom, in die houding van Esau, zien we de houding van Kain tegenover Abel. Zien we voltrekken wat de Heere zelf al had beloofd. In Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorselen, maar gij zult het de versenen vermorselen. Nou, Esau heeft alles op alles gezet. Om niet alleen de versenen te vermorselen, maar ook de kop te vermorselen. Van het beloofde zaad dat gedragen werd. De lijn van Jacob en zijn nakomelingen. Kijk, daarom gaat de profeet Obadja niet beginnen over alles wat er gebeurd is. En duidt hij dat alleen maar even zo tussen de regels door. Wat er gebeurd is rondom de val van Jeruzalem. Maar valt Obadja direct met de deur in huis. En ik lees het even met u in vers 3. Als hij heel concreet ook het hart van Esau's vijandschap benoemt, namelijk de trotsheid van uw hart heeft u bedrogen. De trotsheid, de hoogmoed. Esau wil zich aan Jacob vergrijpen, Edom aan Israël, Kain aan Abel, om via het kind, de God van dit kind, aan te randen en naar beneden te halen. En als we zitten te luisteren, gemeente, ik hoop dat u niet alleen luistert voor wat er hier allemaal in Obadja aan de orde komt, maar ook al luisterend uw hart er een beetje tegenaan begint te leggen, dan begint het nu wel een beetje akelig dichtbij te komen, of niet? Ook u en ik dragen het teken en zegel van Gods genadeverbond. Ook aan u en jou zijn Gods verbondsweldaden toegezegd. Ook u leeft onder de bediening van de verzoening die uiteindelijk beoefend wordt door de middelaar van het verbond, de Heere Jezus Christus. Ook aan u worden de beloften van het evangelie onvoorwaardelijk en welmenend toegezegd. Waarom? Omdat God betrouwbaar is. Daarom. En God maakt geen onderscheid. Als hij het heil verkondigt, aanprijst en aanbiedt. De godsdienst doet dat wel. Maar daar hebben we vanmorgen maar even niets mee te maken. Maar blijkbaar is het leven in het verbond en het leven onder de verbondsbelofte een levensgevaarlijk terrein. Wanneer dat niet beantwoord wordt in de weg van geloofsgehoorzaamheid, wedergeboorte, kinderlijk vertrouwen dat rust op de belofte van het evangelie, dan krijg je een bastaardkind met een bastaard geloof. Een kind zoals Esau, die het verbond verwerpt omdat hij God verwerpt. Die de verbondsbelofte veracht omdat hij de God van het verbond beacht. En ik trek de lijn maar door. Die het bloed van het evangelie vertrapt omdat hij met de middelaar van het verbond, de gekruisigde Christus, niets te maken wil hebben. En met dat ik dat zeg, gemeente, tekent zich meteen een scheur af in het midden van onze gemeente, of niet? Daarover loopt ook de tweedeling. Ootmoed en hoogmoed. Dat zijn de twee soorten mensen hier in het Vlierdag Bethel. Ootmoed en hoogmoed. Hoogmoed, dat kan heel goddeloos en onverschillig zijn, hè? Zie Esau. Het kan ook heel geraffineerd en godsdienstig zijn. Zie de omgeving in Jezus daar, als hij door Israël wandelt. Mensen tegenkomt die zich op het verbond beroepen. Die ijveren om het woord van God in hun leven gestalte te geven. Die de wet liefhebben en daarvoor hun leven willen geven. Maar het kruis veracht en het bloed vertrappen. Noem ik nou je naam vanmorgen? Het kruis veracht en het bloed vertrappen. Het bloed van Jezus wegwassen. Met de tranen van Esau. Je had ook berouw. Maar dat berouw kwam op vanuit trots. Esau werd gekrenkt in zijn trots. Toen hij erachter kwam dat hij beetgenomen was door Jacob. Esau werd geraakt in zijn hoogmoed. En Esau weende. Maar hij gebruikte zijn tranen. Om het bloed van de middelaar weg te wassen en weg te houden uit zijn leven. Hij zocht de plaats van het berouw, zegt de schrijver aan de Hebreeën, en hij vond die niet. Waarom niet? Omdat hij die plaats overal zocht, maar ervoor paste om die plaats in te nemen in de schaduw van het kruis. Daarom vond hij die plaats niet. Omdat hij wist, als ik daar buig, buig ik voor God. Geef ik me over. Knakt mijn hoogmoed en mijn trots. En moet ik me overleveren aan hem, die zich in zijn onvoorwaardelijke liefde wilde overgeven voor mij. En dat was Esau nou net iets te goedkoop. Net iets te makkelijk, net iets te ruim. Zijn trots, zijn hoogmoed. Op wie zit jij nou te luisteren? Zo zit de luisteren gemeente en ik sta vanmorgen zo hier uit achter het woord om het uit te leggen, maar ik luister samen met u mee. Dan kijk je toch naar je eigen hart of niet? Dan begin je toch zelf ook klem te staan of niet? Dan struikel je toch ook over je eigen benen van hoogmoed? Nu kom je er toch ook achter dat jouw hart niet wil buigen en amen wil zeggen op het evangelie van de gekruisigde Christus. Dat evangelie waarvan Paulus zegt in 1 Korinthe 1 vers 18 en verder, dat het voor de Joden een ergernis en voor de Grieken een dwaasheid is. Dat evangelie. En toch, gemeente, bevat de prediking van Obantje op dit moment ook een geweldige Christusprediking. U hoorde dat tussen de regels doorklinkt. Maar als Obadja Edom zo wegzet, de trotsheid van uw harten, en we leggen die opmerking even naast de prediking van de andere profeten in Obadja's dagen, dan was dat exact dezelfde reden waarom het broedervolk Israël in de ballingschap werd weggevoerd. Ezechiël bijvoorbeeld zegt dat later. Als hij erop terugkijkt, Babylon stromen. En tegen het volk zegt, het was niet in de eerste plaats de afgodendienst waarom we hier zitten. En het was niet in de eerste plaats de afgodische feesten die tot in de tempel toe van Jeruzalem werden gevierd. We zitten hier vanwege de verheffing van ons hart, vanwege de hoogmoed. De prediking van Obadja, gemeente, roept om iemand anders. Om hem, die Paulus beschrijft in Filippenzen 2, vers 8 en verder. Want dat gevoelde zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte van de Zoon van God zijnde het geen roof heeft geacht goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende, diende hij zijn God en Vader met ootmoed tot in de dood des kruises toe. Van die God is Obadja een dienaar. En van hem predikt de schrift, Oud en Nieuwe Testament, Jezus de gekruisigde, de man van smart, in sieraad ootmoed is en wiens kleed boetvaardigheid. Ken je hem? Heeft hij je geknakt? Heeft hij je hart gebroken? Heeft hij je naar beneden gehaald om dat beeld van Obadja te gebruiken? Je nest dat je tussen de sterren had geplant, vol hoogheidswaanzin, naar beneden gehaald en op de grond geworpen. Maar het was wel voor de voeten van hem, wiens voeten doorboord zijn. Steken en bewijs dat hij in de weg van gehoorzaamheid het pad wilde volgen dat zijn vader voor hem had uitgestippeld. En dat uitliep op Golgotha, daar werd hij vastgenageld. Teken en zegel van Gods betrouwbaarheid, dat God zijn wraak en zijn gericht uitoefent, omdat hij de zonde niet kan zien en dulden, en daarom die zonde gestraft heeft aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Maar opdat hij zo ook zichzelf wil voorstellen aan een wereld verloren in schuld, mensen die behept zijn met de hoogmoed van Edom en met de trots van Jacob. Deze God komt op voor zijn betrouwbaarheid. Maar deze God komt ook op vanmorgen voor zijn Zoon. In het midden van onze gemeente. En hij zegt het met klem en vol bewogenheid tegen u en jou. Verhard je nou niet. Kies niet de weg van Edom en Esau. Maar laat je leiden. Amen.